Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Roelof Smedes en ik ben vanochtend ouderling van dienst. Vanmorgen gaat voort dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Marius van Rijswijk. Er is straks kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4. Die gaan naar de hal en de groepen 5 tot en met 8 naar de achterzalen. De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie, zending en de diaconie. De tweede collecte voor kerk en eredienst en onderhoud gebouwen. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging en met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw Jannie Tijhuis. En ook met een hartelijke groet en als blijk van medeleven naar mevrouw J. de Kaste Droog. Als er iemand is die de bloemen naar mevrouw Kaste wil brengen, die kan dan na de dienst dat aangeven bij een van de dienstdoende diakenen. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. We zingen nu gezamenlijk en zo mogelijk staande Psalm 84, vers 5. En namens de kerkenraden wens ik u al een gezegende dienst.
In stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Op het rooster staat vandaag Matthäus 16 op het leesrooster. Als aanvangstekst lees ik een vers uit Hosea, Hosea 6, ook daar zullen we straks iets van lezen. Hosea 6, vers 2. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. En we zetten de dienst nu voort met Psalm 73. Een psalm waarin Israël zingt over zijn frustratie over alle mensen die het goed doen, hoewel ze de weg van God helemaal niet gaan, maar waarin ze die frustratie ook weer van zich afzingen. Psalm 73, vers 1, 5 en 9. We zetten de dienst voort met een Kyrie en Gloria. Na het Kyrie-gebed zingen we van lied 427, vers 8. En na woorden van lofprijzing zingen we vervolgens daarvan vers 3, lied 427. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, zovelen die in u geloven, maar toch zijn ze in ademnood. Doet leven pijn, zien ze geen weg. En zovelen die niet geloven in u, en die het toch goed gaat, zij leven zich uit, ze kiezen hun wegen. Wat is uw weg? Wat is de weg voor uw volk? Wij bidden u, wees met allen in nood, gelovig of ongelovig, en openbaar ons, stap voor stap, de weg die u gaat en de weg die wij gaan zullen. Amen. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die JHWH zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij. De hulp die ik bied is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook. Al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. Samen om de opening van het woord. Heer, Gij die richting geeft aan onze gedachten en verlangens, wek op in ons hart liefde voor wat Gij van ons vraagt en verlangen naar wat Gij wilt geven. Dan zullen wij ervaren, te midden van alles wat onzeker maakt, dat er een onuitputtelijke bron is waaruit wij vreugde kunnen scheppen. Gij die luistert naar mensen, wees hier aanwezig en doe ons ondervinden hoe Gij ons de poort tot uw rijk opent in Jezus, de Zoon der mensen. Onderricht ons hoe wij door zijn woord ons leven zullen behouden en de aarde een huis van gerechtigheid wordt. Dit uur en al onze dagen. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Allereerst het gedeelte dat op het leesrooster staat, Matteüs 16... En ik begin te lezen bij vers 13. Op het leesrooster staat vanaf vers 21. Ik lees vers 13 tot en met 27. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. En daarnaast lees ik uit de profetieën van Hosea, Hosea 6, vers 1 tot en met 3. En we sluiten dan aan met het zingen van lied 442 voor de prediking. Ik moet er nog helemaal in komen. Ik dacht, de kinderen die van de nevendienst hebben ook vakantie, nog steeds zomervakantie of zo. Dus ik heb ook helemaal niks voorbereid. We zingen zo meteen lied 442. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Dat geef ik jullie ook mee. Over de weg die we gaan moeten. Daar gaat het over vanmorgen. 442 zingen we zo meteen en daarna, bij het naspel, mogen jullie naar de nevendienst gaan. Hosea 6, de woorden die bij Jezus spelen en die hij ook citeert in het gedeelte dat we net lazen. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen. Ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drinkt. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten straks aan op de prediking met lied 313 en daarvan zingen vers 1, 5, 6 en 7. 313 vers 1 en vers 5, 6 en 7. Ik vergeet nog dingen. Ik ben zo relaxed geworden van die vakantie, moet je wel niet weten. Je zou de Bijbel ook kunnen typeren als één groot gevecht met het heidendom. Vanaf Abraham en heel Israël gaat het erom dat zij zich zullen onderscheiden van de Kanaanieten. En dat is aan het eind van de Bijbel nog zo. De Bijbel eindigt ermee, hè, zegt Zacharia eigenlijk, maar dat hoor je ook bij Johannes, dat er geen Kanaaniet meer in het land zal zijn. Geen heidendom meer. Paulus in zijn dagen verkondigt JHWH als uniek te midden van de Griekse en van de Romeinse goden. De hele Bijbelse boodschap grenst zichzelf af ten opzichte van het heidendom. De manier waarop wij normaal gesproken leven. Want goyim zijn wij allen. En God die creëerde dat ene unieke volk te midden van de goyim om te laten weten wat zijn woord was. Het heidendom leeft dicht bij de natuur. Sluit ook lekker aan bij de menselijke behoeften en de menselijke driften. Het is de survival of the fittest. Nou, dan gaat het dus ook om dat je daar zelf bij hoort. Hè? Dus dat doet iedereen ook zijn best voor, om bij de sterksten te horen, bij de fitsten te horen. De winnaars, de verliezers tellen niet. En tot vandaag toe komt die boodschap van het heidendom onze huiskamer binnen. Met beelden van kracht en van schoonheid en van welvarendheid. Nou, noem maar op, allemaal van die dingen waar wij naar zouden moeten streven en waarnaar we ook wel willen streven, want de behoefte leeft diep in ons. Het sluit aan bij onze natuur. Vandaag de dag lijkt ook wel de ene spirituele naar de andere spirituele beweging uit de grond te schieten. Die allemaal zo hun eigen methodes hebben en hun cursussen aanbieden. Van, als je dit nou doet, als je dit nou volgt, dat is goed voor de verwezenlijking van wie je zelf bent. Dat is goed voor naar lichaam en naar geest. Zo zul je slagen in het leven, zo creëer je je eigen paradijs. En dat sluit aan bij die diepe vraag in ons van hoe blijf ik gezond? Hoe word ik succesvol? Al die signalen die spelen in op onze angst ten diepste om ons leven te verliezen. Ze sluiten aan bij onze drang tot zelfbehoud, tot overleven. Ze sluiten aan bij onze angst om macht, om positie, om welvaart te verspelen. En het is nu te kust en te keur. Hè? De afdeling theologie is in de loop van mijn leven nog maar zo'n stukje geworden in menige boekhandel. De afdeling esoterie, van wat er allemaal niet is om goed te kunnen leven. Eindeloos. Wie biedt mij de meeste zekerheid? Wat brengt mij tot het mooiste leven? Eigenlijk lijken we dan ook allemaal wel, doordat we dat allemaal volgen, een beetje op die beleggers die zenuwachtig heen en weer rennen. Wat is nu het beste? Waar kan ik nou het beste in beleggen? Wat is nou geeft de meest vaste waarde? Waarin moet ik investeren, zodat ik me in mijn positie veilig voel? De boodschap van de Bijbel, de boodschap die God openbaart via zijn volk Israël, te midden van het heidendom, te midden van de goyim, is totaal anders. Maar zowel in de Bijbelse geschiedenis, zowel in Israël zelf, als ook vandaag de dag, zoveel om je heen, zie je talloze figuren die dan ook de Bijbelse boodschap verkopen aan het heidendom. Verkopen in de zin van verraden, aanpassen aan het heidendom. Dan wordt ook het woord van God dus gebruikt als een middel, een remedie om ziekte te vermijden, om gezond te worden, om machtig te worden. Van de week las ik nog weer een artikel in de krant over zo'n christengoeroe die verkondigt dat christen zijn de beste weg tot succes is. En hij durft het ook nog wel andersom te zeggen. Zelfs als je geen succes hebt, dan ben je dus geen goed christen. Nou, ga dat maar eens uitleggen dan aan Johannes de Doper of aan Petrus. De ene werd onthoofd en de andere werd op de kop gekruisigd. En ga dat maar eens uitleggen dan aan al die gelovigen die om Jezus wil zijn vervolgd en zijn gedood. Laat staan dat je dat moet uitleggen aan Gods uitverkoren volk Israël. Leg hem maar uit dat het zijn van het volk van God, dat je dat bent, volk van God, dat succesvol is. Nee, daar leeft nu juist de frustratie soms, zoals we net hebben bezongen ook in Psalm 73, de frustratie over al die mensen die hun gang maar gaan zonder pijn. Willem Barnard, de poëet, hè, als poëet, hij dicht het heel puntig en heel fel, die woorden van Psalm 73, als hij het daarover heeft. En hij dicht dan: hun ogen puilen uit van vet, ze dragen pluimen op hun pet, ze zijn zo glad, zo welgedaan, nooit zijn zij door de hel gegaan. Nee, dat leeft allemaal maar vrolijk. De Bijbel in dienst stellen van wat wij willen, onze ambitie, ons succes, onze welgedaanheid, onze hemel, dat is erger dan het heidendom zelf. Het heidendom zelf houdt in principe JHWH overal buiten. Edda verdraagt de Torah niet. Maar JHWH aanroepen en tegelijk heidens denken en heidens doen, dat is erger. Toch is die valkuil levensgroot. En Petrus valt daarin. En het is geen prettig gezicht. Want Petrus heeft net Jezus beleden. En Jezus heeft hem geprezen. Jij bent Petrus en de rots op jou zal ik de kerk bouwen, de gemeente bouwen. En diezelfde Petrus staat er eens heel fel, het gaat altijd fel, hè, heel fel tegen Jezus te zeggen in de naam van God. Ja, want hij neemt de naam van God in de mond. Hij noemt Jezus zelfs Here, Kyrios, Adonai. God verhoede, Here, Adonai. Fel in zijn spreken tegen Jezus. Om zich van deze heilloze weg die Jezus nu wil gaan, dit heilloze denken van hem, dat je geen succes zou hebben op de weg van God, om zich daarvan te bekeren. En Jezus keert dan deze Petrus de rug toe en noemt hem, hoe vroom Petrus ook sprak en hoe fel hij ook sprak, noemt hem Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen, zegt hij. Je denkt niet aan wat God wil. Je denkt alleen aan wat mensen willen. Ja, en wat willen wij mensen allemaal wel niet? Zoveel. En hoe geraffineerd is ook mijn eigen denken? Kunt u het bij uzelf ontleden? Van wat klopt en wat niet klopt? Hoe geraffineerd ben je ook zelf in je denken dat je denkt van... die kant op. En dan moet God daar maar bij helpen. Zodat je God dus als het ware manipuleert voor het karretje spant van de dingen die jij wilt. Maar... als wij eerst ons doel stellen, al is het de hemel zelf, en dan gaan kijken hoe we God en zijn woord kunnen gebruiken om daar te komen, dan maken we JHWH tot een middel. Een middel tot het doel dat wij voor ogen hebben. En zo maken we hem dan tot een heidense godheid. Want die goden worden allemaal gebruikt. Maar het ligt voor de hand natuurlijk. Het ligt voor de hand dat we dit steeds weer zo doen. Want de goede weg waar Jezus het over heeft, de weg die God wijst, die ligt ons helemaal niet. Die schijnt ook telkens onmogelijk. Wat moet je met een God die zijn volk door donker en ellende voert? Die zijn volk de zonde, de straf van de wereld laat dragen. Zo werd het net ook gezongen in Psalm 73. Die zijn volk door vijanden laat tergen en verguizen. Die met zijn volk de weg van het kruis gaat en beweert dat dat de weg van de overwinning is. Wat moet je met zo'n God? En toch, Jezus wil de goede weg gaan. Dat wat JHWH wil. En hij roept zijn discipelen op om diezelfde weg te gaan. Hij zelf, Jezus zelf, zal voorop gaan. Maar hij zegt tegen ons, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Zo, niet anders. Nou, ga daar maar aan staan. Zo'nzelfde weg als schaap onder wolven. Zo'nzelfde weg als tarwekorrel in de aarde. Zo'nzelfde weg van zelfverloochening en kruis. Bij Jezus zijn lijden... pijn, lijden, sterven, enerzijds, en vreugde, overwinning, opstanding, anderzijds, één, een eenheid. Zo heeft hij het woord van God verstaan in zijn leven. En in die ongedeelde weg wil hij gaan, zoekend naar volmaakte gehoorzaamheid aan de Tora. Aan een volledige aansluiting bij de weg die God wijst. En het is, dat is één ongedeelde weg. Het loslaten van het leven, het delen van je leven, het je laten breken als brood, is tegelijk het leven vinden, verbonden raken, in alle ellende, met anderen, zelfs je vijanden liefhebben, voedsel worden voor velen. Je kunt winnen door te verliezen. Alleen de weg die de Vader wijst, die wil Jezus gaan, de weg van de eenheid, van lijden en sterven en opstaan. Achter mij, Petrus, Satan, alleen zaad dat zich verloren geeft, zal vrucht dragen. En Jezus klemt zich daarbij ook zelf vast aan het woord van God. En zo hoorden we hem de profeet Hosea citeren. Kom, laten wij teruggaan ons bekeren, laten wij teruggaan tot JHWH. Hij heeft ons verscheurd. Zulke dingen doet deze God kennelijk. En hij zal ons genezen. Zo wordt geloofd van deze God. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Poeh, zulke woorden citeren, aan zulke woorden vasthouden. Wie heeft ooit die weg, de weg van die woorden durven gaan? Wie gelooft, wie vertrouwt dat op Gods weg, die dus naar kruis leidt, die door de dood heen leidt, die naar de dood leidt als je daarvoor staat, je ziet alleen maar dood, naar zelfverlies, dat hij na 2 dagen zal opstaan? De keuze van Jezus voor deze weg, het geloof dat hij daarvoor moet hebben gehad, het vertrouwen in God, de moed om dit te doen, dat vind ik nog altijd indrukwekkend verwoord door Dag Hammarskjöld in zijn dagboek Merkstenen. Een van de langste stukjes tussen al zijn korte notities. En daarom nam ik dit mee naar de kansel. En ik laat het graag nog eens horen van hoe hij daar schrijft over Jezus, de weg die hij gaat. Een jonge man, hard in zijn zelfovergave. Degene die hem het naaste stond, vertelt dat hij op de laatste avond van de maaltijd opstond, zijn bovenkleed aflegde en de voeten waste van zijn kameraden en volgelingen. Een jonge, harde man, eenzaam tegenover het lot dat hem wachtte. Hij had het kleine spel gezien dat gespeeld werd om zijn vriendschap te winnen. Hij besefte dat niemand van zijn kameraden begreep waarom hij moest handelen zoals hij deed. Hij wist hoe ze zouden schrikken, hoe ze zouden twijfelen. En een van hen had hem aangegeven en zou wel spoedig een teken aan de politie geven. Hij had alles ingezet op een mogelijkheid in zijn wezen en zijn lot. Een mogelijkheid die hij had menen te zien toen hij terugkeerde uit de woestijn. Als God iets van hem wilde, zou hij God niet teleurstellen. En pas kort geleden had hij gemeend helderder te zien en begrepen dat de weg van de mogelijkheid de weg van het lijden zou kunnen zijn. Maar hij had ook geweten dat hij die weg moest volgen, onzeker of hij het was die. Maar bewust van het feit dat het antwoord alleen gevonden kon worden als hij die weg tot het einde toe volgde. Dat einde kon een dood zonder betekenis zijn, behalve dat het bovendien het einde zou zijn van de weg van de mogelijkheid. De laatste avond dus. Een jonge, harde man. Begrijpt u wat ik met u gedaan heb? Reeds nu zeg ik het u, eer het geschiet. Eén van u zal mij verraden. Waarheen ik ga, kunt gij nu niet komen. Uw leven zult u voor mij geven, voorwaar, ik zeg u. Mijn vrede geef ik u. Dit geschiedt opdat de wereld zal begrijpen dat ik de Vader lief heb en dat ik doe zoals hij mij geboden heeft. Staat op, laat ons heen gaan. Is de held van dit eeuwige, brutaal eenvoudige drama Het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, beheerst door zijn trouw aan een vermoede mogelijkheid, in die zin van God, in die zin een offerdier, in die zin een verlosser. Een jonge man, hard in zijn zelfovergave, die de weg van de mogelijkheid gaat tot het einde toe, zonder zelfbeklag en zonder behoefte aan medelijden, het lot tegemoetgaand dat hij zelf gekozen heeft. Ook de gemeenschap offerend wanneer de anderen hem niet volgen. En zo een nieuwe gemeenschap in. Einde citaat. De weg gaan waarvan je gelooft dat dat Gods weg is. Om zo een nieuwe wereld binnen te gaan. Niet omdat die nieuwe wereld jouw ambitie is, want dan heb je het doel alweer ingevuld en wil je alleen zelf triomfator zijn. Maar omdat je enige ambitie is, gehoorzaam zijn aan het woord van God. Gehoorzaam zijn aan het woord van God. En daarom die weg gaan. Bereid daardoor zelfs de sympathie van mensen om je heen, van je vrienden om je heen, te verliezen. En zo in een nieuwe gemeenschap terecht te komen. Een nieuwe gemeenschap. Na 2 dagen in de eerste plaats met God zelf. Zoals Hosea het ook zegt. Dan zullen we hem kennen. En even zeker als de dageraad, hè, na 2 dagen op de 3e dag, even zeker als de dageraad zal hij komen, JHWH, als milde regen, lenteregen die de aarde drinkt. En in dat paaslicht, als dat dan tenslotte gebeurt, wie had dat kunnen bedenken dat dat zou gaan gebeuren? Maar als het dan ook gebeurt in dat paaslicht van een nieuwe dageraad, zoekt Jezus dan zijn kameraden, zijn discipelen weer op, om hen te vragen achter hem diezelfde weg te gaan. De weg die zich bewezen heeft, de goede weg te zijn, want er was leven op de 3e dag. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Niet leven bij je heidens levensgevoel dat het succes of de veiligheid of de zekerheid zoekt voor jouw leven. Het is ook altijd zo egoïstisch. Niet leven bij grote en meeslepende verhalen en ervaringen en gelijkenissen. Allemaal prachtig, maar die niet in de Bijbel staan. Niet je laten drijven op wat jouw hart wil, maar studeren in de Bijbel en leven bij en gehoorzamen aan het woord van JHWH. Het zal je niet in dank worden afgenomen. Het maakt misschien zelfs eenzaam. Het staat dwars op het heidense levensgevoel. Dat ook in onze eigen gemeente tiert en dat ook in mijn eigen hart en in uw hart tiert. Maar dit is de weg ten leven. Hoeveel pijn het dan ook doet. Matthäus, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, wie achter mij aan wil komen, je mag er nog even over denken, hè? Wie achter mij aan wil komen, wil je dat? Ja, wil je dat? Wil je dat echt? Het hoeft niet. Het is voor een heiden waarschijnlijk te veel gevraagd. Wie achter mij aan wil komen, toch? Toch wil? Die moet zichzelf verloochenen. zijn kruis op zich nemen. En wacht maar af, God maakt wel uit wat dat voor kruis wordt. En mij volg. Jezus, ga ons voor. En geef geloof aan wie gij zendt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Amen.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de mensen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of andere media. Laten we God bidden dat zij, ondanks dat ze niet in de kerk zitten, zich toch verbonden weten met onze gemeente en zich gedragen weten door ons gebed.
Dankjewel. Laten we bidden. Heer onze God, Dank voor uw woord. Dank voor de weg die u wijst. Dank voor uw geest, die ons helpt de weg te gaan. Vervul ons met die geest. Gij die ons roept tot een gemeenschap in Jezus, uw betrouwbare getuige. Maak uw kerk, ook onze gemeente, bereid zich telkens opnieuw gewonnen te geven aan zijn woorden en bedacht te zijn op uw koninkrijk, om zo een licht te worden voor alle mensen op aarde, in de kracht van uw geest, vandaag en alle dagen van ons leven. Help ons onze ogen open te houden voor al wat om ons leeft, levens te delen en mee te dragen. Bidden u voor allen aan wie wij denken, wie namen leven in ons hart. In naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. We zingen zo meteen tot slot met elkaar lied 380, vers 4, 5, 6 en 7. 380 vanaf vers 4. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you.
gaat allemaal heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.